Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgen door het hoogtepunten van de wijk, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, een programma om informatie van economie, het politiek buitenlands, sport, Pancasila en het milieu. En ook het programma De Wonder van Indonesië. Het programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversion, aanbod en het houtrecente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SB 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De Indonesische ambassadeur in Maleisië heeft 17 CLC in Sarawak in Kuwait. De ambassadeur van de Republiek Indonesië in Maleisië, Rusdi Kirana, op vrijdag 10 maart in Miri, Sarawak, Maleisië, heeft 17 nieuwe Community Learning Centers of CLC in de Sarawak regio in Kuwait. Dit leercentrum is bedoeld voor kinderen van Indonesische migrerende werknemers of PMI, vooral tegenen die werkzaam zijn in de plantagesector verspreid over verschillende gebieden van Sarawak. Tijdens de persconferentie open van de CLC's in de oliepalm plantage Sakyu, Yuang Krup in Miri, zei ambassadeur Rusdi Kirana naast de nieuwe CLC ontwikkeling in Sarawak, de regering van Indonesië ook om beroepsopleidingen te bouwen als een voorzetting voor het basisonderwijs bij CLC. Rusdi Kirana voegde eraan toe dat de ontwikkelingsdoelstelling van 50 CLC in Sarawak in 2018 een vorm van engagement van de regering van Indonesië is om toegang te blijven bieden tot fatsoenlijk onderwijs, ook voor kinderen van PMI die op plantage in Sarawak wonen. Ik geloof ook dat als de kinderen van de PMI zijn ingekocht onderwijs, ongetwijfeld hun leven in de toekomst beter te worden, niet langer het werk van zijn ouders voortzetten in de plantage. Daarom vroeg ambassadeur Rusdi Kirana om een actieve rol van ouders om hun kinderen aan te moedigen om in CLC te studeren, wat in de plantage omgeving is voorzien. We gaan nu naar het volgende nieuws. BPJS voor werkers blijft onafhankelijke zelfregistratieaanvraag voor TKI aanbieden. Directeur van de Social Security Administering Agency of BPJS van Werkers, Agus Susanto, verklaarde dat zijn kantoor een programma heeft dat specifiek is gericht op het bieden van bescherming aan Indonesische migranten en arbeiders of TKI die in het buitenland werken. Na de inauguratie van 17 Community Learning Center of CLC in Miri, Sarawak, Maleisië op vrijdag 16 maart, legde Agus Susanto uit dat er enkele verschillen zijn tussen BPJS voor werkers in Indonesië en TKI. Daarnaast gaf hij bij die gelegenheid ook uitleg over op Android gebaseerde applicaties BPJS Ketenagakerjaanku, waarmee migrerende werknemers zich onafhankelijk kunnen registreren.
Jadi BPJS Ketenagakerjaan hanya satu berlaku di Indonesia, namun demikian yang untuk mengcover
BPJS for Workers is slechts één van de toepassing in Indonesia. Om de migrerende werknemers te dekken, zijn er echter voorschriften op zich. Namelijk de ministeriële regeling nummer 7 van 2017, waarbij het verschil van de coverage is en ook de hoogte van de contributie. En sinds 1 augustus 2017 hebben we een mandaat om bescherming te bieden aan alle werknemers in de plaatsinglanden. Vorige week hebben we een applicatie geïntroduceerd om onafhankelijk door TKI te registreren. Dit is hoe moeilijk we zijn in het land van plaatsing. Daarom kunnen door het gebruik van op Android gebaseerde applicaties, namelijk BPJS Ketenagakerjaanku, migrerende werknemers zich onafhankelijk registreren. Agus Susanto voegde toe dat het mogelijk is dat zijn partij een speciale vertegenwoordiger stuurt in de landen van vestiging van TKI, vooral in het plantagegebied dat geen internettoegang krijgt. Daarom zal het blijven samenwerken met de ambassade van de Republiek Indonesië in het land van plaatsing dat daarmee verband houdt. Naast internettoegang is BPJS Employment en open vertegenwoordigers in de landen plaatsing van migrerende werknemers, de voorkeur van de werknemers die meer op hun gemak zijn om iets rechtstreeks of van aangezicht tot aangezicht te regelen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië en Australië zijn mee eens over een gezamenlijk maritieme actieplan. De regering van Indonesië en de regering van Australië ondertekenden op vrijdag 16 maart een overeenkomst voor een maritiem actieplan in Sydney. De ondertekening was getuige voor minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop. Zoals vermeld in de Republika bevat het actieplan voor de maritieme sector drie belangrijke thema's die volgen de twee landen onmiddellijk moeten worden ondernomen. Alle drie zijn er problemen bij het bestrijden van visdiefstal, het smokkelen van verdovende middelen en drugs. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop hoopten dat de ondertekening de betrekkingen tussen de twee landen zal verstrekken. De Indo-Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop voegde eraan toe dat het actieplan dat heel veel zal worden gedaan. Er 85 activiteiten zijn, in totaal zullen 17 Australische agentschappen worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan. Hij benadrukte dat het maritieme actieplan een belangrijke stap is om de Indo-Pacific regio te creëren in een regio die vreedzaam, stabiel en welvarend is.
Het hoogtepunt van de week presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij in de Herdiani in het programma Het Hoogtepunt van de Week. De titel voor vandaag is Wakfbank, een alternatief voor microfinancing. Luisteraars, president Joko Widodo zei dat de Wakfbank in Serang, Banten, Cirebon, West-Java en Surabaya, Oost-Java is geopend. Dit werd gezegd door president Joko Widodo na de inauguratie van het programma van Mikro Wakaf Bank Annawawi Tanara in Annawawi Tanara Koshol, Serang, Banten op woensdag 14 maart. Mikro Wakaf Bank is een Sharia Microfinancing Institution of LKMS, opgericht met toestemming van de Financial Service Authority of OJK, Die tot doel heeft financiering te bieden zonder onderpand voor de gemeenschap op microniveau met een maximale waarde van 3 miljoen rupiah en administratieve kosten slechts 3%. President Joko Widodo zei dat het doel van de oprichting van micro-wakafbank is om leningsfondsen te versterken aan pioniers in het midden- en kleinbedrijf. De president legde uit dat het door wakafbank beheerde segment een segment van gefrituurd voedsel, Udukruis, de verkoop van eetstalletjes en voedsel verkoopt. Verder heeft de president met de circulatie van het geld hieronder door toegang te krijgen tot financiële instellingen zoals micro-wakafbank verwacht dat de economie hieronder ook zal bewegen. Voorzitter van de Indonesische Raad van Ulama of MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, was het eens met de verklaring van de president. Volgens Ma'ruf Amin, die ook oprichter is van An-Nawawi Tanah Raku School, willen mensen het economische bestaan van de mensen als een nieuwe stroom Indonesische economie die van onderaf van start is gegaan. Hij is dankbaar dat de president heeft gereageerd met het programma van het distributief en partnerschap. Nu bouwt de president ook micro-wakafbanks in 20 pesantren om een community empowerment basis te verstijgen. Het oprichter van Pondok Pesantren An-Nawawi Tanah Raku vertelde dat micro-wakafbank een plaats zou kunnen zijn voor de studenten om theorie te oefenen over het economische jurisprudentiesysteem dat ze in de pesantren hebben geleerd, zoals fikih, rechtspraak over kapitaalmarkten en fikih-verzekeringen. Volgens hem willen mensen de economie van het volk als een nieuwe storm van Indonesische economie die van onderop van start is gegaan. President Joko Widodo zei dat de regering voor elke micro-wakafbank een budget van 8 miljard rupiah heeft verstrekt. Hij snakte naar de omvang van de lening om zijn model aan te passen. Voordat de financiering wordt verkregen, zullen mensen die een lening aanvragen bij micro-wakafbank ook hulp krijgen. De president vervolgde het proces van facilitering en financiering van micro-wakafbank gebeurt in de vorm van groepen. Elke groep klanten bestaat uit 3 tot 5 personen. Elke groep krijgt 5 opeenvolgende dagen verplichte training en dan is er een wekelijkse vergadering. De president beloofde zoveel mogelijk donoren aan te moedigen om geld te doneren voor de ontwikkeling van de wakafbank. Dat was het hoogtepunt van de week. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 18 maart 1937, de blast op Nieuw London School. Op 18 maart 1937 ontstond er een explosie in Nieuw London School, Texas, veroorzaakt door een lek van aardgas. De ontploffing vernietigde Nieuw London School, een gemeenschap in Ross County die voorheen bekend stond als Londen. Vanaf 1937 annuleerde de schoolraad hun aardgascontract en vroeg de loodgieterskranen in het gasrestenkanaal van het benzinebedrijf te installeren om geld te besparen. De explosiekracht was zo groot dat een betonblok van 2 ton uit het gebouw werd gegooid. Ongeveer 500 studenten en 40 leraren waren op dat moment in het gebouw. De ramp heeft meer dan 295 studenten en leraren gedood, waardoor het de dodelijkste schoolramp in de Amerikaanse geschiedenis is. Tot nu toe is het incident nog steeds de derde dodelijkste ramp in de geschiedenis van Texas, na de storm Galveston in 1900 en de ramp met de staat Texas in 1947. We gaan verder met de andere gebeurtenis, de aardbeving in Turkije. Op 18 maart 1953 vond een aardbeving plaats om 9 uur lokale tijd in de provincie Çanakkale in Balıkesir in de regio Marmara in het westen van Turkije. De aardbeving heeft een schaal van 7,5 en veroorzaakt wijdverspreide schade. De beving veroorzaakte 1070 mensen en veroorzaakte schade die naar schatting en verbetering van meer dan 3 miljoen US-dollar zou bereiken. De schade veroorzaakt door deze aardbeving leidde tot een nieuwe nationale reconstructiewet in Turkije. We beëindigen met de gebeurtenis van 18 maart 2000. Chen Shui-bian werd tot president van de Republiek China verkozen. Chen Shui-bian was president van de Republiek China voor de periode 2000 tot en met 2008. Het verkiezingsresultaat op 18 maart 2000 maakte de controle over de macht en de politiek van de Republiek China of Taiwan in andere handen. In 1998 kon hij niet concurreren met een Kuomintang-kandidaat om de burgemeester van Taipei opnieuw te bezetten. Als vrucht van deze mislukking won hij in 2000 de presidentsverkiezingen. Hij werd de eerste Taiwanese president van de andere partij dan de Kuomintang. De Kuomintang-partij heeft Taiwan meer dan 55 jaar geregeerd. Chen Shui-bian en Annette Lu, beëdigd als president en vice-president van Taiwan, tijdens een ceremonie op het presidentiële kantoor in Taipei op 20 mei 2000. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is de schone Palembang voor verwelkom Asian Games 2018. Om de beweging van de 3 maanden durende programma van Net West, Ministerie van Milieu en Bosbouw of KLHK, met de regering van Palembang aan te moedigen. Maatregelen nemen om afval dat op dit moment wordt uitgevoerd in Car Free Day in Kambang Iwak, Palembang, Zuid-Sumatra. De implementatie van TBBS begint op 21 januari 2018 tot 21 april 2018. Maar deze massale vuilnisbeweging stopt niet na 21 april. De directeur-generaal van Afvalbeheer, Afvalstoffen en Gevaarlijke Materialen, Ministerie van Milieu en Bosbouw, Rosa Vivin Ratnawati aan RRI in Palembang op maandag 12 maart 2018, zei dat de TBBS-agenda zou moeten worden geactiveerd en aansporing om altijd levensstijl toe te passen verminderen, verwerken van afval. Volgens Vivin is het evenement bedoeld om de bevolking van Palembang meer zorgen te maken over afvalbeheer, maar ook om de campagne voor voorbereiding en verspreiding minder afval te verspillen tijdens de aankomende Aziatische Spelen. Tot op heden werden ongeveer 1500 TBBS-activiteiten in 20 provincies uitgevoerd, waarbij meer dan 2 miljoen mensen betrokken waren. De activiteit slagde er in 173,98 ton verwerkafval te verzamelen, die bestaande uit 631,3 ton organisch afval en 542,6 ton anorganisch afval. Terwijl het residu en verzonde naar de definitieve verwijdering slechts 586,4 ton is. Dit geeft aan dat het afvalbeheerinitiatief, dat een samenwerking is tussen gemeenschap en lokale overheid, goed is geïmplementeerd en moet worden gewaardeerd. Daarnaast voegde Vivian eraan toe dat er een begeleidingstaak voor afvalbeheer zal zijn voor padvinders. Ondertussen onthulde de provinciale ambtenaar van Palembang, Major Haji Ahmad Najib, dat de stad van Palembang aan het verbeteren is om de Aziatische Spelen van 2018 te organiseren. En de verwezenlijking van een schone afvalcontainer in Indonesië in 2020 ondersteunen. Ahmad Najib zei dat de schone actie van afval in Palembang ook wordt verlevendigd door de kunstenaar die zich bezighoudt met milieukwesties met 7 Waste Patrol ambassadeurs. Daarnaast zijn de activiteiten ook gevuld met een participatieve dialoog met een aantal gemeenschappen als een locatie voor het realiseren van Palembang Clean From Waste. Naast de dialoog werd ook afvalbeheer onderwijs gegeven aan 100 leden van Scout Saka Wanabakti door LHK Expert Staff voor de ontwikkeling van jongeren generaties in de hoop dat scouts agenten kunnen worden als milieuverandering, met name afvalbeheer. Vergelijkbare activiteiten met het concept van minder afval evenement werden gehouden in Semarang en zullen nog steeds plaatsvinden in verschillende steden zoals Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura en Banjarmasin tot 15 april. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur en de wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met me Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Dus via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de toeristische bestemmingen in Maluku vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, het strand van Ora is een strand op het eiland Seram, het district Noord Seram, Centraal Maluku, Indonesië. Dit strand ligt aan het westelijke uiteinde van de Sawabai en is gelegen in 2 dorpen, namelijk het dorp van Saleman en het dorp Sawai, aan de rand van het bos van het Manusela National Park. Ora Strand heeft het kenmerkende witte zandstrand met zeer helder en kalm water en de rijkdom van koraalrif, vissen en diverse andere marine biota. Luisteraars, Ora Strand area heeft geen uitgestrekt land, maar het vasteland heeft een vorm van kliffen of rushevels die behoorlijk steil, maar deze rots kan worden beklommen. Op Ora Strand kunnen toeristen snorkelen of duiken. Toeristen hoeven niet te diep te duiken, zelfs vanaf een diepte van slechts 2 tot 3 meter kunt u genieten van de schoonheid van verschillende koraalriffen en kleine vissen onder het Ora Strand. Snorkelen kan ook doen op een locatie die dichtbij de klif is. En dit is een zeldzaam en opwindende activiteit. Op het strand van Ora kunnen toeristen ook motorboten of vissersboten gebruiken om te genieten van het landschap rond het Matusela National Park. Daarnaast kunnen toeristen ook rondreizen naar enkele kleine eilanden in de baai Sawai, zoals het Sawai-eiland, Raja-eiland, Bat-eiland, het eiland van Tuju, het Centraal Eiland en het eiland Sapalewa. En om de eilanden te omcirkelen moet u nemen slechts ongeveer 30 minuten. Vanuit de stad van Ambon is de deur naar het strand van Ora de haven van Hulnara Toleho. In de haven die bekend staat als de haven van Toleho, is er een veerboot met 350 passagierscapaciteit om in de haven van Amahai te komen. Het eiland Seram met een schema van 2 maal per dag. Vanuit de haven van Amahai is er geen openbaar vervoer om de haven van Salemandorp te bereiken die verbonden is met het strand van Ora. Want u kunt Transseram met reistijd ongeveer 2,5 uur rijden. Tijdens de reis zult u zich gegarandeerd geen zorgen hoeven maken, want u zal het prachtige bergachtige pad in het Nationaal Parkgebied Manusela passeren. Eenmaal aangekomen in de haven van Salemandorp, duurde het ongeveer 10 minuten om aan te komen bij het strand Ora. In de Salaman Village Port zal de kleine motorboot neemt u naar de schoonheid van het beroemde Ora-strand met een verborgen paradijs in het oosten van Indonesië. Luisteraars, als u uw vakantie in Ora Strand wilt doorbrengen, kunt u kiezen voor de accommodatie die bij u past. Want op het strand biedt Ora accommodatie aan met verschillende prijzen. U kunt ook bij de bewoners thuis blijven of als u wilt kamperen, kunt u ook uw eigen kamperspoelen meenemen en een tent bij de klif opzetten. Luisteraars, voor degenen onder u die van vakantie naar het strand houden, vergeet niet om helemaal naar het strand Ora te gaan in uw vakantielijst. En als u hier komt, vergeet dat niet om camera en apparatuur voor duiken en snorkelen meenemen. En als u gaat snorkelen, word verwacht en wees voorzichtig om koraal in de zee niet te beschadigen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het strand van Ora in Maluku. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in De Wonder van Indonesië.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
We beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië, zijn we weer terug in het programma Diversen met mij in de Herdiani. In deze episode bespreken we over de potentie van snakehead of Shana striatofis als antihypertensie. Blijf met ons in RRI Bulletins, de stem van Indonesië op de frequentie 9525 kHz of www.voinews.it. Snakeheadfish is een soort van vis die in zoet water leeft, zoals meren, moerassen, rivieren, waterkanalen naar rijstvelden. Hij verspreidt zich in landen als Pakistan, Zuid-Nepal, delen van India, Bangladesh, Zuid-China en een groot deel van Zuidoost-Azië, waaronder Indonesië. De kurk beschermt de pups op de mond tot een bepaalde leeftijd. Deze vissen behoren tot roofvissen. Dat vereist een speciale behandeling en training in de telt. Viskurk is gunstig voor de gezondheid omdat het een zeer hoog gehalte aan eetwitten heeft. Verschillende studies werden uitgevoerd door belanghebbenden om meer voordelen te halen uit deze snakehead vis. Zoals onderzoek uitgevoerd door docenten en studenten van Bogoral Agricultural University of IPB om het potentieel van kurk als antioxidant en antihypertensivum te kennen. Zo zijn Dr. Mala Nurilmala, Dr. Eko Wati Kasana en studenten van Faculteit Visserij en Marine Wetenschappen Ayurati Purnamasari. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling van Productverwerking en Biotechnologie van Marine en Visserij of BBP4BKP. Productverwerking en Biotechnologie van Marine en Visserij, het team gebruikt de natuurlijke kurk en kurkvis om eetwitgehalte en het potentieel ervan als antioxidanten en antihypertensiva te vergelijken. Uit de resultaten van onderzoek dat is gedaan is bekend dat het eiwitgehalte en de antioxiderende werking van snakeheadfish hoger is dan die van natuurlijk snakeheadfish. Gecultiveerde vissen hebben ook ACE-remmende waarden voor antihypertensieve testen die hoger zijn dan die van natuurlijke snakeheadfish. Dr. Mala, zoals geciteerd uit de IPB-pagina, zegt dat natuurlijk kurk en kweekvissen het vermogen hebben als antioxidant, hoewel het gehalte nog steeds laag is en antihypertensiva met een sterke van de sterkte van commerciële antihypertensiva capitopyram. Zij voegde eraan toe dat dit onderzoek is gericht op het achterhalen van het potentieel van rauwe eiwitextracten van natuurlijke snakeheadfish en teelt als antioxidanten en antihypertensiva. Volgens haar heeft kurkvis of snakeheadfish niet alleen een hoog eetwitgehalte, maar ook als antihypertensivum vanwege zijn eetwitgehalte en ondersteunende antioxidantse activiteiten die zink, koper en ijzermineralen in het lichaam bevatten. Deze vis omvat ook grondstoffen met een hoge economische waarde en potentieel als biofarmaca, omdat de componenten van een compleet eiwit de genezing van infectieziekten versnellen, voor de hypoalbumine ziekte en ontstekingsremmend werken. Daarnaast bevat kerkfactoren zoals eicosapentaenzuur of EPA, docosahexaenoic acid of DHA, dat een rol speelt bij het standhouden van het hersenfunctie en retina van de ogen. Volgens Dr. Marta zei tijdens deze periode meer kerkvissen die direct uit de natuur werden gevangen. Echter, op dit moment is de kerkvis begonnen gecultiveerd om de duurzaamheid van zijn beschikbaarheid in de natuur te behouden. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens! De Muziekhoek van Indonesië. Presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. In deze editie presenteren we liedjes van de Indonesische muziekgroep Neurotic. Als de opening presenteren we een liedje met de titel Hallucinatie. Veel luisterplezier en blijft u met ons alleen maar in www.voinews.id.
Saya kecil untuk harumi mimpi dan rindu pada nikmat sejati tanpa distraksi dan imitasi perilaku palsu komisi diri di saat hasrat mencukur lain fantasi.
Selalu melayang semakin lepas dari daratan semakin merosot
terlalu
Hallo, 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 hall
beste luisteraars, dat was het liedje Hallucinatie door de collaboratie tussen de band Neurotic en de Indonesische rapper Iwake. Het liedje Hallucinatie is te zien in een tweede album getiteld Dimensie Hallucinatie. Het liedje werd begin maart 2018 uitgebracht. De aanwezigheid van Iwake in de nieuwe single getiteld Hallucinatie brengt een nieuwe kleur. Naast Iwake, tijdens het maakproces betrekt dit nummer ook andere muzikanten, namelijk Petra Sihombing, die optreedt als producer. Voorafgaand aan Hallucinatie begon een neurotische band bekend te worden sinds de release van hun debuutsingle getiteld Surga Durjana. Luisteraars, nu luisteren we naar ander liedje met de titel Surga Durjana. Veel luisterplezier! Thank you. Luisteraars, Neurotic werd in 2012 opgericht door Jonathan Mono, bekend onder de naam Jones, die voormalig lid is van de Alexa Band. Jones is zelf een zanger, songwriter, producer en multi-instrumentalist in deze band. Hij is het enige officiële Neurotic personeel dat ook de leiding heeft over de richting van de muziek van Neurotic. In 2013 nodigt Jones muzikantenvrienden uit om lid te worden van de Neurotic. Onder hen zijn Eno Gitara op drums, Satrio op gitaar, Bianos op bas en Andra op gitaar. De muziek van Neurotic wordt beïnvloed door verschillende genres zoals rock, pop, elektronisch en pop synthesizers. Het liedje Surga Durjana werd uitgebracht in 2013. Door dit lied beschrijft Neurotic dat ieder mens niet aan de zonde ontsnapt, maar er zijn momenten waarop mensen zich schamen om het toe te geven. Het liedje is opgenomen in hun debuutalbum getiteld Weird. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie, presenteren we andere twee liedjes uit het album Weird, met de titel Sehabis Gelap, Hilang Terbitlah Terang Datang, en Aku Melangkah. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot volgende editie. Kini yang ada di hati hanya kecil.
Vanuit Jakarta, RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Worldienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie Kortegolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Vanuit Jakarta, RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Worldienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie Kortegolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.